om de oorlog met Iran te betalen. Wel vraagt de regering extra budget om het leger ook in de toekomst te kunnen bevoorraden zonder verhoging van de belastingen. In het congres is daar verzet tegen van democraten en sommige republikeinen. Volgens Washington dreigt het conflict in het Midden-Oosten uit te groeien tot een van de duurste in jaren. De eerste dagen zouden de VS al miljarden dollars hebben gekost en het eind is nog lang niet in zicht. De NAVO onderzoekt of Iran raketten heeft die ook daadwerkelijk Europese hoofdsteden kunnen raken, dat zegt secretaris-generaal Rutte. Het gaat om een Israëlische bewering over raketten met bereik tot Berlijn, Parijs en Rome. De NAVO kan dat voorlopig niet bevestigen, maar onderzoekt het wel. En als het klopt, noemt Rutte het aanpakken van de Iraanse dreiging cruciaal. Hij waarschuwt dat Iran anders, net als Noord-Korea, een nucleaire macht kan worden. Volgens Israël kan Iran nu al Europese steden bereiken. Als de VS Iraanse energiecentrales aanvalt, dreigt Iran de straat van Hormuz volledig af te sluiten. De Amerikaanse president Trump gaf Teheran een ultimatum van 48 uur om de doorgang te heropenen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ook doelen in landen met Amerikaanse bases geraakt kunnen worden. De belangrijke vaarroute is nu al grotendeels dicht, met wereldwijd fors stijgende olie- en gasprijzen tot gevolg. Iran zegt dat de zeestraat wel open blijft, alleen niet voor vijandelijke schepen. En de politie heeft tot nu toe een tiental tips gekregen over het neerschieten van de Iraanse man in Schoonhoven. De politiemedewerker werd donderdag voor zijn woning neergeschoten en raakte daarbij zwaar gewond. Hij zou op verschillende social media kanalen erg kritisch zijn geweest over het Iraanse regime en ook hebben opgeroepen om gegevens te delen over troepenbewegingen en bijeenkomsten. Of de regering van Iran achter de schietpartij zit, wordt nu onderzocht. Het weer vanavond en vannacht is het droog bij weinig wind. Het koelt af naar vannacht rond het vriespunt in het noordoosten tot 5 graden aan zee. Morgen is er volop zon bij 8 tot 17 graden en weinig wind. Tot zover het radionieuws.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website. Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Goedenavond en hartelijk welkom bij het derde programma van de Zondagmarathon hier bij RTV Lansingerland. En dat betekent dat je tot 8 uur kunt gaan luisteren naar Everlasting Jazz. Vanavond is bij mij te gast componist, arrangeur en een van de beste gitaristen van zijn generatie, Ed Verhoef. Ed, welkom bij Everlasting Jazz.
Dank je,
en wat fijn dat je er bent.
Super, insgelijks. Dank voor de uitnodiging en de aandacht.
Ja, graag gedaan. Ik kwam jou... Ja, je album is in december uitgekomen.
Klopt.
Ik kwam hem onlangs tegen, een tijdje terug. En ik dacht meteen, ja, ik wil Ed in de studio. Dit is zo'n mooi album. Ja, we hebben het er eerder over gehad. Je krijgt zoveel muziek ook toegestuurd. Maar het is niet altijd dat je zegt van, dit is hem. Ah. Dit vind ik mooi.
Wow.
Dus we gaan het uiteraard hebben over jouw nieuwe en voor mij fantastische album Dear Fathers. En daar ga ik ook een aantal stukken van draaien. Maar moet natuurlijk eerst vragen, wanneer ben je ooit begonnen in de muziek?
Begonnen in de muziek?
Ja.
Weetje,
ja, ik neem aan, je was nog een kleine jongen en toen dacht je, ik ga muziek maken.
Klopt. Ja, dat is wel... Even denken hoor, het verhaal is dat mijn zus zat op gitaarles. Zoals ik dan het hele verhaal, mijn zus zat op gitaarles.
Ja.
En ik was gefascineerd door het instrument. Ik denk dat ik een jaar of 9 was of zo. En ik zat dan die snaren te plukken. Ik had ook zo'n leerboek, wat ik dan niet begreep, want ik had er geen les in. En dat is eigenlijk een beetje, het heeft een beetje gesluimerd. En op een gegeven moment, toen was ik in Frankrijk op vakantie met mijn moeder. En ik zat daar in de kroeg en er kwam iemand met de gitaar kwam binnen en die ging liedjes spelen voor ons. En toen kwam ik thuis na die vakantie en toen heb ik een gitaar voor mezelf gekocht. Toen was het klaar en sinds dat ik toen begonnen ben, ben ik eigenlijk niet meer gestopt.
En je hebt ook nooit een ander instrument geambieerd?
Nee, ik ben echt...
Nee, vaak zeggen ze van, ja, piano vond ik ook leuk of orgel of wat er toevallig in huis stond.
Ja, klopt, maar ja.
Bij jou is het echt bij de gitaar gebleven? Het is
bij de gitaar gebleven. Dus een tijdje stond er een orgel bij ons in huis. Daar heb ik ook Procol Harum op leren spelen. Weet je, voor één liedje. Maar echt, nee, de gitaar was het, ja.
Ja, leuk. Ja. En dus eigenlijk is jouw zus je grote inspiratie geweest. Normaal vraag ik altijd van, wie waren toen jij begon jouw grote voorbeelden op gitaargebied?
Ja.
Ik neem aan dat je die al heel snel had.
Ja, die had ik natuurlijk zeker. En dat waren natuurlijk in die tijd de bekende jongens. Dat was natuurlijk Clapton, Hendrix, Carlos Santana. Pink Floyd, dat vond ik echt geweldig. David Gilmour uiteraard.
Ja.
Die sound, dat zit nog steeds in mijn systeem. Ja, dat is echt fantastisch.
Dus je speelde ook meer dat soort muziek, rockachtige muziek?
Ja, zeker. Ja, zo ben ik wel begonnen. Hoewel, ik sla eigenlijk een fase over, want ik was natuurlijk eerst was ik gewoon, gewoon liedjes spelen. Dus mijn eerste liedje was Hey Mr. Tambourine Man van Bob Dylan. Daar heb ik een hele dag op geploeterd, zodat ik die akkoorden achter elkaar kon spelen.
Ja.
Ja, dus eerst was het singer-songwriter. Hoe zeg ik dat? Ik schreef het niet natuurlijk, maar gewoon mezelf begeleiden en dan zingen.
Maar ben jij toen op een gegeven moment ook les gaan volgen?
Of
dacht jij van, nou, ik kan dit zelf wel?
Nee, dat dacht ik zeker niet. Ik ben inderdaad rond die tijd ook, 14, 15, ging ik dan op gitaarles in Gorinchem, waar ik opgroeide in die tijd. En daar kreeg ik dan klassiek les. En al heel snel, mijn docent zelf, toen die was met andere dingen bezig. Die was klassiek opgeleid, maar die vond andere dingen ook leuk. Ging een beetje bassen zelf. En die vroeg mij in ensembles. En ik ging ook zelf in bluesbandjes spelen in Gorinchem. Dus die lessen werden al heel snel. Van klassiek ging dat weg en ging het eigenlijk richting dat ensemble. Dat waren dan popliedjes of eenvoudige jazzstandards die we dan speelden.
Jazzstandards zaten er toen al een beetje in.
Je zat er toen een beetje in, ja, precies.
En heb jij toen op een gegeven moment gedacht van, nou, ik ga echt de switch maken naar de jazz? Of was het nog steeds van, nou, ik vind nog steeds de ensemble muziek en de top 40 muziek, zou ik maar zeggen, vind ik toch wel leuk om te doen.
Ja, dat heeft echt heel lang geduurd, hoor. En gelukkig, want je zet die radio aan en toen dan had je nog cassettebandjes en je weet het. Dan zat je dat op te nemen en met die gitaar mee te spelen, alles wat je maar hoorde, proberen uit te zoeken van wat gebeurt daar nou. Dus dat is eigenlijk een hele leerzame tijd, zonder onbewust eigenlijk. En de fascinatie kwam eigenlijk. Ik heb altijd gedacht van, er is meer dan deze popmuziek. Maar ik wist gewoon niet waar te zoeken. Dat heeft echt een tijdje geduurd. Dus ik ging naar een platenzaak en dan wist ik ook niet. Ja, de nieuwste platen, die wist ik wel van de radio. Maar ik had altijd, er is meer, is meer. Nou, en dat heeft echt wel een tijdje gekost eigenlijk. Tot mijn 18e, mijn 17e. Ging ik toelating doen voor het conservatorium. Ik kwam van de middelbare en ik wilde naar het conservatorium. Maar ik wist natuurlijk helemaal niks. Dus,
moesten ze niet lachen toen je kwam? Dat ze zeiden van, wat doe je hier eigenlijk?
Bijna wel, denk ik. Ik denk dat ze...
Ik kan me voorstellen dat ze conservatorium zeggen van, ja, je moet wel wat basis hebben. Maar het is leuk dat je Clapton en Santana naspeelt. Precies. Maar daar hebben we niet veel aan.
Ja, klopt, ja. Ja, de bekende vraag was toen, noem eens wat jazzgitarist is toch? En
oei.
Toen Joe Pass, want dat boek had ik net gekocht. Dus dat had ik geoefend, dus Joe Pass kende ik. En Jan Akkerman, ja, dat was echt wel... Maar daar hield het toen wel bij op, ja.
En toen zeiden ze niet van, nou, ga eerst nog eens je huiswerk overdoen. Dan kom eens met wat meer jazzgitarist. Of werd je toch wel aangenomen?
Nee, ik werd er niet aangenomen. Nee. Ik werd inderdaad naar huis gestuurd en ga maar eens luisteren. En dat heb ik gedaan.
Ja, en later ben je wel.
Ja. Het jaar erop ben ik weer toelating gaan doen. En toen, toen ben ik muzikologie gaan studeren, want ik wilde toch iets met muziek doen. Maar ik heb wel aandacht besteed aan die opleiding, met name aan de theoriegedeelte. Dat vond ik heel interessant. En sommige vakken. Maar ik heb gewoon alleen maar gitaar gespeeld en jazzmuziek geluisterd. Naar de bibliotheek en alles. nog wat los en vast zat.
Dus eigenlijk ben je een beetje in de jazz terechtgekomen doordat ze zeiden bij het conservatorium, ga jij nou eerst je huiswerk maar eens overdoen en kom eens met wat jazzgitaristen. En toen dacht je van, dit is de muziek die ik zoek.
Ja, zo is het een beetje. Ja. Ik ben er echt ingerold, ja.
Ja. En je zei dat je was eigenlijk dus, jouw inspirator is je zus geweest, die speelde gitaar.
Ja.
Maar in jouw verdere familie, is er nog meer muziek? Of was het alleen je zus die muzikaal onderwees?
Nee, nou, er waren geen instrumenten bij ons in huis. Behalve dan mijn zus inderdaad, die op gitaarles zat. Maar er was wel heel veel aandacht voor muziek. Hè? Dus zowel mijn vader als mijn moeder, die hadden toch wel, op een gegeven moment zijn ze gescheiden. Die hadden allebei een collectie en ja, kwam ik echt, bij mijn vader kwam ik echt een nieuwe plaat gekocht. Bruce Springsteen, hij is nog steeds grote Bruce Springsteen fan. En dat werd dan gedraaid en dan gingen we luisteren. Mijn moeder had ook altijd muziek aanstaan inderdaad. Dus er was wel altijd muziek om ons heen.
Maar je vader en moeder speelden zelf verder niet?
Nee.
Het was alleen je zus en dankzij je zus zit je nu hier. Dat mag je er eeuwig dankbaar voor zijn, Ed.
Ik ga er zo even bellen inderdaad. Dat
je maar, ja. Dus met terugwerkende kracht.
Ja, precies.
Zus
ja.
Van Ed, dankjewel. Zeg, wat was jouw eerste gitaar? Je hebt er zelf een gekocht, zei je. En toen had je nog niet zoiets van, nou, moet daar en daar voldoen. Is de hals wel helemaal recht? Is er niet iets geks aan? Je kocht er een. Maar...
Ik kocht er een, ja, precies. Ja.
En wat was dat voor een gitaar?
Dat was absoluut geen Fender, maar het was wel een Stratocaster model. Zwart met een witte slagplaat. Ik vond hem echt geweldig. Het merk ben ik kwijt, maar... Ik dacht nog, Eric Clapton heeft dezelfde gitaar, maar dat was natuurlijk niet zo.
Nou, hij zag er hetzelfde uit.
Hij zag er hetzelfde uit, zeker, ja.
Ik neem niet aan dat je die gitaar nog bespeelt.
Nee, die heb ik niet meer.
Nee. Oh, je hebt hem niet eens meer, nee. Want jij zit natuurlijk ook, even een sprongetje maken, bij een heleboel verschillende projecten.
Ja.
Is het nou zo dat jij voor ieder project zegt van, nou, daar heb ik een andere gitaar voor, of heb je gewoon één gitaar en daar doe je alles mee? Ik neem aan dat je er meerdere hebt.
Ik
kan me voorstellen dat als je een bepaald project hebt met een ander soort muziek, dat je daar ook een andere gitaar voor gebruikt.
Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Zeker omdat die momenteel heel actueel is en dat ik heel erg mee bezig ben. Ik heb zeker verschillende gitaren. In mijn werk als gitarist word je natuurlijk gevraagd ook een nylonsnaar en een staalsnaar en een elektrische en een jazzgitaar. Dat heb ik. Maar ik heb ook collega's die hebben echt 30 gitaren in huis of zo. Nou, dat heb ik niet. Ik heb gewoon, weet je wel, wat ik nodig heb, dat heb ik. En dan... heb ik eigenlijk één gitaar waar ik het meeste op doe. Maar toevallig hebben we gisteren gerepeteerd voor een albumopname met Verploegevoer van de Westen. We gaan deze week de studio in. En dat is zo'n specifiek geluid dat die band bestaat eigenlijk al 25 jaar. En dan denk ik altijd weer van ja, maar dan doe ik het op die gitaar waar ik alles op doe. Maar dat wringt altijd een beetje. En dan zoek ik toch naar... dus dan ga ik echt andere dingen zoeken. Nee. Dus toen kom ik uit op mijn Gibson uit 1952. Een dikke jazzgitaar. Dat mooie nylonsnaar.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat, stel ze vragen jou voor een project. Ja. Met een totaal andere muzieksoort.
Ja.
Is het dan ook zo dat je denkt van, oké, de Gibson die is er niet geschikt voor. De nylon is er niet geschikt voor. De metaal is er niet geschikt. Ja. Ik moet echt een andere gitaar aanschaffen. Dus kan ik dat niet doen.
Ja.
Is dat wel eens voorgekomen?
Dat is natuurlijk dat je voor een project speciaal een gitaar koopt. Dat doe je niet gauw, maar als dat natuurlijk vaker gevraagd wordt, dan...
Ja, ik ga er ook vanuit dat het een project is wat gewoon gecontinueerd wordt. En dat het niet een eenmalig iets is, maar bijvoorbeeld jaren. En dat je toch met je gitaren die je hebt, dat je toch niet gelukkig bent met de sound in dat specifieke project.
Ja. Nee, dat gebeurt wel. Ja, precies. Ja. Dus, en dan nog steeds vind ik dat ik een bepaalde gitaar eigenlijk moet hebben. Ja.
Ja. Maar, het is niet te hopen dat er veel projecten worden, anders heb je er dadelijk ook 30.
Ja, precies. Ja.
En dat zou je nou net niet willen. Jij hebt een Gibson, zeg je, maar hoe wist je op een gegeven moment dat daar nou precies de klank in zat die je precies wilde hebben? Was dat van, ik heb hem gekocht of je hebt hem geprobeerd van, ja, dit is hem, klaar?
Nou, die Gibson, die ga ik nu bespelen, maar ik speel niet, het meeste doe ik, als het ik wil niet te technisch worden, doe ik op een Slaman gitaar, dat is een Nederlandse bouwer. En dat is echt, die ik overal mee naartoe neem. En dan heb ik specifieke gitaren voor iets anders, laat maar zeggen. En daar hoort ook die Gibson bij, inderdaad. Ja, dat is 1952. Dat is waanzinnig. Weet je wel, dat,
ja,
een poing en dan gaat er een wereld open.
Ja, de echte gitaarliefhebber, als hij dat ziet, die gaat meteen gaan stuiteren waarschijnlijk.
Precies.
Hey, ik stel voor, we hebben het al even. We gaan het dadelijk natuurlijk nog over je album hebben. Mm-hmm. Maar ik wil vast een nummer daarvan draaien.
Graag, ja?
En dat gaat dan worden Dear Sons. We gaan luisteren naar Ed Verhoef, het nieuwe album Dear Fathers met Dear Sons. En dat was het eerste nummer wat ik draaide van het nieuwe album van Ed Verhoef, Dear Fathers, en dit was Dear Sons. Ja, Ed, jouw album, daar gaan we het nu eens over hebben. Je hebt al op ruim 70 albums meegespeeld en dit is pas je 5e soloalbum. Hoe kan dat nou? Ik had veel meer van je verwacht.
Heel goede vraag. Het is altijd bij mij een zijlijntje geweest. Dus inderdaad, ik was bezig met die andere 70, laat me zeggen, maar zo uit te drukken. En, af en toe schrijf ik iets. En dan wil ik daar ook iets mee doen. Dus dan uiteindelijk waren het dan 5 soloalbums. Ik heb natuurlijk wel meerdere gedaan in gezamenlijk dan. Hè. En bij deze voel ik nu echt maar dit album. Valt het bij mij allemaal wel samen. Dit is, hier komt zeker een vervolg op. Hè,
ben ik blij om dat te horen. Ja. Want ik dacht ervan, ik hoef toch niet weer een jaar of 10 te wachten op het volgende album. Hè? Nee, dan ga ik dat misschien niet eens meer meemaken.
Zelf ook niet.
Zeg maar, Dear Fathers is je laatste album. Hoe is het idee voor dit album tot stand gekomen?
Ja, het idee is ontstaan, John, toen ik... dit was nog tijdens coronatijd... zoals ik al zei, af en toe dan voel ik een behoefte om te schrijven. En dat werkt bij mij het beste als ik echt zo min mogelijk te doen heb. Nou, dat was in coronatijd wel aan de hand, dus ik sloot me af. en dat zat eraan dat mijn zoon, ik heb 2 kinderen. ik heb ooit eens een liedje geschreven naast het bed van mijn dochter. En daar heb ik al een verhaal bij. En mijn zoon zegt, en je hebt nog geen liedje van mij. En dat zei hij heel grappend. En ik dacht eigenlijk, maar je hebt volkomen gelijk. Ik heb inderdaad geen liedje voor jou. Dus dat samenvallend, dat ze idee zat van, je heeft gelijk, geen liedje voor jou. Het is corona. Ik heb alle tijd, ik heb alle rust. En toen ben ik echt aan hem gaan denken van, ik kan wel een liedje schrijven en zeggen, nou, deze is voor jou. Deze is voor jou zelf, dat kan ik makkelijk doen. Maar ik dacht, nee, ik wil echt een lied voor jou. Dat het helemaal past. Dus toen ik dat lied af had, voor mij is dat een van mijn mooiste persoonlijke stukken geworden. Omdat het zo op hem berust. Dat is het liedje Dear Fathers geworden. En naar aanleiding daarvan dacht ik, maar dit bevalt me eigenlijk heel goed om niet zomaar te schrijven. Kijk, heel vaak schrijf je iets van, dat is wel een leuk melodietje. Maar dat het echt vanuit een concept werkt, dus dat er een verhaal achter zit. Dus toen dacht ik van maar dan kijken wat ik er meer mee kan. Dus we hebben net Dear Sons, dat is een heel algemeen verhaal over dingen voor mij.
Ja, je mag het vertellen hoor.
Het werd steeds groter, hè? Dus ik wilde niet een plaat maken voor mijn 2 kinderen, snap je?
Dat begrijp ik. Maar dus eigenlijk is het die vader-zoon relatie die je muzikaal helemaal... Ja. In het album heb verpakt, is eigenlijk tot stand gekomen omdat jouw zoon op een grappige manier vroeg van, je hebt helemaal nog niks van mij geschreven.
Ja, dat is eigenlijk wel weer de samenvatting, John. Ja, precies wat je net ook.
Maar hoe is dan het verdere concept, want je denkt van, oké, daar moet ik meer mee, maar je moet dan altijd in je achterhoofd houden, de vader-zoon relatie. Is het alleen de vader-zoon relatie van jou met jouw kinderen of ook naar jouw vader toe?
Het is groot. Tenminste, voor mij is het een heel groot onderwerp uiteindelijk. Het is natuurlijk iets heel triviaals. Hè. Velen van ons zijn vader of we hebben in ieder geval allemaal een vader. Maar wat is de rol en wat willen we voor onze kinderen? We willen allemaal het beste en het goede meegeven. En wat is onze verantwoordelijkheid daarin? Dus dat soort thema's, die gingen door mijn hoofd. En daar heb ik de stukken opgeschreven. Dus het gaat zeker niet alleen over mijn eigen zoon. En dit liedje dan is echt voor hem. Maar ook mijn eigen vader. Wat ik zie om me heen. Wat ik zie in de... Als ik het zo groot mag maken in de wereld. Er gebeurt natuurlijk heel veel.
Ja, er zijn heel veel diverse vader-zoon relaties natuurlijk.
Ja, maar er zijn er afwezigen. De meer dan afwezigen.
De te dominante. De dominante. Minder dominante. Ja, precies.
Alles is te bedenken,
Dan wil ik toch, we hadden het er net over, jij zei Dear Fathers, noem die al, dan willen we daar toch, wil ik die toch even gaan draaien, dat we daar even naar gaan luisteren. Ja? We gaan het titelstuk van het album, ga ik nu draaien, van Ed Verhoef, Dear Fathers. MUZIEK was het titelstuk van het nieuwe album van Ed Vroef, Dear Fathers. Nou, je hoort, ik laat het helemaal uitlopen. Ik heb er een hekel aan om door de plaat heen te praten. Dat doe ik dan ook nooit. Mm. Al is het alleen maar uit respect voor de muziek. Maar jij zei al, ik weet niet of je er wat over wil vertellen. Het is een heel persoonlijk nummer voor je.
Ja. Nou, wat ik in ieder geval over kan vertellen. Het is, kijk, en dit is heel persoonlijk, gaat over mijn zoon. En dan kom je van alles in tegen. Er zit, veel ouders zullen de herkenning hebben. Maar het gaat natuurlijk altijd over hoop en vrees. Hè? Dus je wil iets, je wil iets geven, je geeft iets mee. Het gaat goed en het dan weer niet. En er zit heel veel beweging in voor mij. Maar het eindigt in ieder geval wel, dat is dan de technische term, het eindigt in majeur. Dus het eindigt hoopvol.
Ja,
zeker. Nee, want het gaat hartstikke goed met hem. Daar is helemaal niks mis mee. Maar...
Oh, oké. Okay.
Ja, nee, absoluut. Nee, het gaat heel goed.
Dat moet ook. Ja. Jouw band bestaat uit onder andere pianist Marcus Olgers.
Ja.
Die speelt weer als vaste begeleider bij Ilse de Lange.
Ja.
En die zoekt dan ook een beetje de randen van de pop en de jazz op.
Absoluut, ja.
Dus dat is eigenlijk niet een specifieke jazzpianist, maar iemand die veel breder georiënteerd is. En dat merk je ook in de muziek. En daarnaast heb je, ik denk, een van de beste basgitaristen, Mark Haanstra.
Dank je, ja, zeker. Ja.
Waanzinnig. Ja. En dan, ik had eerst, ik denk, hoe moet je dat nou omschrijven? Maar we zeiden het net al. Ik denk een van de meest stuwende drummers, Joran Vroom.
Ja.
En dat merk je al in het eerste nummer. Hij tilt jullie gewoon naar hogere sferen toe. Dat hij gaat echt onder zitten zo. Kom op jongens, dit is toch zo soft. Moet even een tandje erbij.
Ja.
Je hebt een band met louter zwaargewichten. En hoe is het nou om met deze mannen dit album gemaakt te hebben?
Ja. Ja, waar zal ik beginnen? Het is,
begin maar gewoon. Ja, ik kap het wel af.
Nee, het is een enorme plezier. Het is een heel proces, hè? Dus je schrijft je liedjes en dan, dan ga je dat opnemen. Met wie wil ik dat doen? Dan ga je erover nadenken. En dat gaat ook niet zomaar. Hè, dus er zijn ook processen van je hoort eens iemand, je denkt erover na en dan probeer je eens wat. Maar wat voor mij in ieder geval heel erg vaststond, dat ik het met Mark Haanstra wilde doen, want we hadden een project eerder gedaan. Dat project is helaas gestopt, maar weet je wel, en dan zie je elkaar niet meer en over een paar jaar kom je elkaar weer tegen. Maar bij Mark had ik meteen zoiets: nee, ik wil jou, hou ik vast. Jou wil ik erbij. Inderdaad, Mark is heel veelzijdig. Dat ben ik zelf. Ja, het is een beetje raar om te zeggen dat ik van mezelf dat ik veelzijdig ben, maar ik doe veel verschillende dingen. En ook in deze muziek zit ook meerdere kanten aan. En Mark geeft daar als geen andere hele mooie invulling in aan. Vind ik een prachtig geluid, stuwend inderdaad. Speelt de juiste noot lekker op de juiste plaats. Het is lekker, maar dan moet hij nog lokken met de drummer. Dat moet ook passen. En ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik met Joran speel momenteel. En dat het ook zo klinkt met Mark. Dus ik denk dat ze heel erg lokken. En Joran is, die brengt voor mij iets heel bijzonders. Dat is natuurlijk een geweldige drummer. Daar zijn we het allemaal over eens. Muziek is zoveel meer. Kijk, goed gitaarspelen of goed drummen. Het gaat toch uiteindelijk. Ja, we hadden het net even over Chet Baker. Het gaat uiteindelijk toch over iets anders.
Ja, precies.
En dat doet Joran. Die brengt met zijn groove, dus niet met melodieën of met lyriek of met akkoorden. Maar gewoon met een groove. Ik voel hem. Weet je wel. Er zit heel veel diepte in zijn spel. En inderdaad, dan is het een heerlijke nummer. Hij blijft, wat je net zei, hij blijft pushen. Hij houdt het zo lekker stuwend. Er broeit altijd iets bij hem. En dat houdt de muziek heerlijk gaande. Maar ondertussen is het ook gewoon een hele heerlijke groove om op te spelen. Zal ik nog verder gaan?
Ja, tuurlijk. Ga gerust je gang. Het is, het is jouw feestje.
Ja, dank je wel. Ja, en dan Marcus. Marcus, die kwam ik heel lang geleden al tegen. Hij is iets jonger dan ik, maar ook allebei net van het conservatorium af. En dan ze komen we elkaar tegen in de scene. En ik had onmiddellijk had ik iets bij hem. Ik voelde iets van, ja, wij voelen een beetje hetzelfde in hoe we naar muziek kijken, hoe we ermee omgaan. Nou, we zijn elkaar helemaal uit het oog verloren. En toen deed ik vorig jaar, dus min of meer 2 jaar geleden, deed ik een tour met Hans Vroomans. Met José Koning en Jim de Groot. En daarbij waren Hans en ik de begeleiders. Het was een hele mooie tour, uitdagend. Ook om alleen met piano en gitaar dit programma te dragen. Dat was superleuk. En als Hans niet kon, dan viel Marcus Olgers in. Dus ik dacht, hey, Marcus weer. Hè, wat leuk dat ik jou weer tegenkom. We zaten zo, ja, zoals dat gaat tijdens soundcheck, zaten we zo een beetje te jammen. En ik voelde van, hey, dit gaat passen in mijn muziek. Zo is het gegaan. En inderdaad, ja, wat je zegt, hij is ook breder. Hij zit ook bij Ilse, nu bij Frank Boeien. Hij doet heel veel verschillende dingen, Metropool. Hij heeft ook een prachtige soloplaat gemaakt trouwens. Marcus die heeft de kunde om, behalve dat hij geweldig piano kan spelen, ook te zeggen, ja, maar wat heeft het liedje nodig? En dat is zo belangrijk, want man, ik speel met geweldige, voor dit project, hè, maar in andere projecten speel je met geweldige, er zijn ontzettend goede pianisten, maar dat hij voelt deze muziek zo goed aan.
Ja. Ja, dat wilde ik vragen. Het zijn natuurlijk jouw composities.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Marcus zegt van, joh, zal ik dat in dat gedeelte eens dit spelen of dit akkoord neerleggen? Want volgens mij...
Ja, precies dat. Ja, dat doet hij. Dus hij denkt heel een beetje als een producer ook mee. Van, ik kan wel spelen wat ik heb opgeschreven, maar probeer eens dit. Of hij verzint zelf iets. Van, nou, als ik daar een beetje in het hoog ga.
En is het dan niet zo dat je op een gegeven moment, dat er zoveel aanwijzingen zijn en zoveel verandering, dat je denkt van, oh, nou, dan blijft er niet veel meer van over van de originele pianopartij die ik zo in mijn hoofd had.
Ah ja, nee.
Viel dat wel weer mee?
Nee, dat valt zeker mee. Ja. Nee, ik vind het ook heel fijn als mensen dingen inbrengen. Ik bedoel, daarom vraag ik je ook.
Ja. Ik heb een ander nummer, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Eigenlijk is de vraag nu overbodig. Maar toen ik het zag, toen dacht ik, hey, Pat's Tune. Dan denk ik aan Pat Martino of aan Pat Martini.
Ja. Ja,
wie zal het zijn? Of ik zit er helemaal naast en het is misschien een kennis van je die zo heet.
Nee, dat heb je helemaal goed. Nee, dat is wel, ja, een soort vaderrol in die zin van muzikaal is Pat Martini wel voor mij. Ja, zeker.
Ja, ik heb hem een aantal malen gezien. Het is een van de allergrootste, vind ik. Dat is waanzinnig. Ja. Het leuke is ook, toen was een keer een vraag aan Pat Martini. En toen zei ze van, ja, moet u nou veel oefenen op een dag? Ja. Toen zegt hij, oefenen? Hij zegt, ik sta iedere avond 3,5 uur op het podium. En zei, vind je het niet genoeg?
Ja,
dan denk ik van, stel zo'n vraag niet, weet je. Ik bedoel, dat heeft weinig zin. De man staat iedere dag op het podium. Echt, de concerten duren heel lang. En dan denk ik, ja, dan ga je dat toch helemaal niet. En kijk, Pat Metheny, en zeker toen Lyle Meester nog bij was. Helaas is die er niet meer. Die hadden vaak van die hele lange landschappelijk-achtige nummers. Die werden heerlijk. En daar kon je helemaal in wentelen. Jouw nummers zijn meer, vind ik, maar als het niet zo is, mag je dat zeggen natuurlijk, meer compactmatig. En die zijn wat songmatig. Is dat een bewuste keuze?
Ik weet niet of dat een bewuste keuze is. Wat er wel bewust is, dat ik uitga van, ik hou van lyriek, ik hou van de melodie. Ik hou wel van songs, ja. Dat is zeker waar, ja. Dus in zo'n zin is het, maar ik ben niet, maar ik denk dat ik het een beetje vanzelfsprekend doe. Dat is hoe ik denk, hoe ik muziek hoor. Dus ik hou van een liedje, dus dat je het.
Ja. Ja. Dus het hoeft voor jou niet 12, 14 minuten te zijn. Het is gewoon, het kan wel, maar.
Het kan wel, zeker, ja.
Ja. Maar voor dit album is het toch wat meer richting het songmatige en het compacte gegaan.
Ja, nou, ik weet niet of we daar aan toe komen, maar het zit ook een stuk is Family Rides Part 2. Dat is pure sfeer. Dat is dan niet, bij ons is het geen 14 minuten inderdaad, maar dat is alleen maar een soort sfeer, laat maar zeggen. Dat is het niet
zal, zal ik die gewoon eens ertussen doordraaien? Ik had hem misschien dat ik hem verder nog had staan, maar draaien we die eerst even, Family Ride Part 2. En dan komen we daarna weer even terug op Patch Tune natuurlijk, want die moeten we ook niet vergeten. We gaan eens luisteren naar Family Ride Part 2 en dan mag je er zo wat over vertellen.
Ja.
was van het album Dear Fathers van Ed Woof, Family Ride Part 2. Ed, vertel eens, dit is totaal iets anders.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, precies. We draaien nu deel 2 natuurlijk. Family Rides is voor mij, ik zeg altijd, het is heel licht, want ik heb helemaal, ik weet dat ik daar verre, dat ik dat absoluut niet kan, maar dit is gebaseerd op Stravinsky. Dit is dan het tweede deel en het eerste deel, dat heb je dan nu niet gespeeld, maar dan, dat is echt dat bombastische deel van Ride of Spring. Het tweede deel, de baslijn, is trouwens wel gewoon uit Stravinsky's Ride of Spring. Wat moet ik erover zeggen? Ja, dat klopt. Het is totaal iets anders. Maar het staat in contrast. Het hoort eigenlijk bij deel 1. Deel 1 is heel bombastisch. Tweede deel
kunnen we ook nog naar luisteren, hoor. Dat is geen enkel probleem, ik bedoel.
Dus we hadden het over inderdaad songmatig of meer sferisch. En dit is dan meer sferische stuk.
Ja. Ja. Maar het is wel totaal ander iets dan wat we hiervoor gedraaid hebben. Hè?
Ja.
Dat is,
ja, klopt. Ja.
Maar je zei al, ja, het album moet je een beetje breken op een gegeven moment.
Ja. Ja, zo werkt dat voor mij. Dit is wat ik schrijf en dan kijk ik wel van, ja, past dat allemaal op het album? Want dat is, dus uiteindelijk hebben we ook meer stukken opgenomen dan dat er uiteindelijk op het album staan. Dat werkt zo, hè, dus het moet allemaal maar achter elkaar passen natuurlijk. En dan vond ik deze wel ertussen passen inderdaad. Als het gaat om het een andere sfeer en dan kan je weer door naar het volgende stuk.
Wat ga je nou doen met die nummers die overgebleven zijn dan?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Die ga je toch niet laten liggen, hoop ik?
Nee, zeker niet. Toevallig, omdat ik ook bezig ben met de concerten, komen we misschien later nog over te spreken, die binnenkort aankomen, dan is het een heel goed moment om even weer zo'n stuk uit te brengen. Zodat,
als jij dat, we hebben het nu toch over de concerten. Je hebt nog een heleboel release concerten staan. Onder andere het Bimhuis, het Beaufortuis. Je mag zo het hele rijtje nog even opnoemen. Maar is het dan ook zo, je speelt het album.
Ja.
Speel je ook de stukken die zijn blijven liggen dan?
Ja, klopt. Want het album is natuurlijk, ik weet niet precies, 3 kwartier geloof ik.
Ja, 47 minuten ongeveer.
Ja, we spelen natuurlijk altijd langer.
Dus het had er makkelijk opgekund, hè? Ja. Of jij denkt, hey, commercieel, ik breng het tweede album uit.
Een dubbel album. Nee, dit is puur wat ik zei. Dit past achter elkaar. Dit is zo.
Maar we hebben het nu over je release concerten. Je hebt er al een aantal gedaan.
Ja, zeker.
Maar je gaat er nog een aantal doen.
Ja.
En ik zou zeggen, voor de liefhebbers, noem het even op. Want wie natuurlijk naar dit programma luistert, die staat te popelen om jou live te zien spelen.
Ja,
en zeker de nummers die niet op de plaat voorkomen. Daar zijn ze natuurlijk heel benieuwd naar. Dus.
Nou, ik ga een paar data in de lucht gooien. Maar ik zou vooral zeggen, zoek mijn website op.
Dus uiteraard, daar staat alles op.
Verhoef.com, daar staat alles op. Maar we spelen inderdaad nog in het Bimhuis op 5 april. Dan hebben we het Beaufortuis in Austerlitz op 12 april. En dan spelen we hier in Den Haag op 23 april in het Paard. En dan spelen we nog 27 mei in de Observant in Amersfoort.
Ja.
En ik mag toch hopen dat ik, daar zijn we hard mee bezig, dat we ook in Rotterdam op het North Sea Jazz Festival staan.
Dat zou een mooie bekroning zijn. Als dat,
absoluut, dat is een prachtige afsluiting. Ja.
Dat vind ik, daar hoor je dus dan gewoon thuis. Het is, dit jaar is het het zoveelste jaar, geloof ik. Ik dacht dat het een feestjaar was.
Ja.
Nou, 40 jaar, ik weet niet eens hoeveel jaar het bestaat hoor. Maar lang in ieder geval. Ja. En ik zag zo voorbij komen van, we hebben weer een paar namen voor deze feestelijke editie. En ik dacht meteen van, ik zie Ed er niet bij staan. Soms dan denk je van, waarom niet, weet je. En dan komen er zoveel namen, dan trekken ze het hele buitenland leeg. Mensen die niks met jazz te maken hebben. En we hebben zoveel moois hier. En die staan, maar ik hoop dat het lukt.
Ik hoop dat het lukt.
Het zou echt een bekroning zijn op het werk. En op dit fantastische album.
Dank
in ieder geval.
Ja.
Zeg, we hadden het al even over dat stuk van Pat Metheny. Maar Even terug. Je hebt dit album gemaakt. Wat is voor jou nou het meest persoonlijke album? Het nummer op dit album?
Het meest persoonlijke album is Dear Fathers.
Maar het meest persoonlijke nummer op dit album. Op Dear Fathers. Heb je nou één nummer dat je zegt van, die staat me zo na?
Ja, dan kom ik op hetzelfde nummer uit. Sorry.
Ja, nee, dat mag, de heer Vallert. Gewoon, ja.
Ja.
Oké. En nou, ik zei net al, je hebt al op zo'n 70, slordige 70 platen gespeeld. Is je 5e soloalbum. Mm-hmm. Welke rol past jou nou het meeste? Die van bandleider of van sideman?
Ah, ja. Interessant. Ja, het is er echt allebei. Ik vind het ontzettend mooi om mijn eigen album uit te brengen natuurlijk. Of mijn eigen muziek te maken en daarmee op het podium te staan. Maar zoals ik al zei, dus ik ben ook, zijn de groepen, zijn we dan een collectief bandleiderschap, laat maar zeggen. En het is ook dus waarbij andere mensen iets inbrengen. Maar dat vind ik eigenlijk net zo leuk. Ja. Nee hoor, ik heb niet die... daarom is waarschijnlijk ook pas mijn 5e soloalbum. Ik heb niet zo die behoefte van ik moet de hele tijd vooraan staan. Nee hoor, ik ben heel erg comfortabel met goede muzikanten mooie muziek te maken.
Ja. Dus jij bent niet zo streng als bijvoorbeeld als bandleider, als bijvoorbeeld James Brown was.
Ja.
Je weet wat hij allemaal deed, hè?
Dat is een behoorlijk extreem.
Jij speelde in een C-mineur en er moest een G zijn, $50. Ja. Jij was 5 minuten te laat, $100.
Ja,
die deelde de ene boete naar de andere uit, maar dat doe jij niet.
Klopt. Nee. Ik heb nog geen boetes uitgedeeld zover.
Nee, maar jij staat dus ook wel open voor de inbreng van de muzikanten waarmee je speelt.
Ja.
Maar is het nu zo dat, komt het wel eens voor dat er op een gegeven moment jij zegt van, nou ja, ik wil het zo en zo. Dan een ander, ja, maar ik kan toch beter dat. Dat je toch een beetje vrij vindt, dat je zegt van, nou oké, nu hak ik de knoop door, we gaan het zo doen.
Dat hoort erbij, ja. Dat gebeurt ook natuurlijk, ja.
Maar vind je dat niet erg om te doen? Of denk je van, dat vind ik toch een beetje jammer. Had ik niet verwacht.
Ja, ik ken wel die momenten inderdaad zo. Af en toe kan ik behoorlijk eigenwijs zijn. Dan denk ik toch, nee, dat is
ja, maar dat moet ook. Dat moet ook, want anders dan komt er niks van terecht, hè?
Ja.
Even kijken hoor. God, ik heb hier zoveel muizen. Ik moet gewoon weer een andere. Ik heb het iedere keer over dat nummer, dat Pets Tune. Gaan we zo echt naar luisteren. Maar ik wil nog wat vragen. Hoe lang heb je gewerkt aan dit album? Je bent begonnen eigenlijk in de coronatijd toen je niks te doen had.
Ja.
En dat is de hele tijdspanne van de corona tot het uitbrengen in december zo'n beetje.
Dat is het, ja.
Heb je toen nog veel veranderd aan de nummers? Of heb je gewoon gezegd van oké, dit nummer is af, die deadline is voorbij, die is klaar. Of heb je het op een gegeven moment, je had het, de compositie is klaar.
Ja.
Nou, die ga ik kiezen. Nou, wilt u toch nog een beetje aan sleutelen.
Ja, ik ben een behoorlijke sleutelaar, ja.
Ja.
Dat ben ik wel. Maar we hadden het er eerder inderdaad ook even samen over, inderdaad. Van je moet voor jezelf op een gegeven moment wel stellen, nou, dit is het nu. En dan moet je door. Maar de balans tussen van, nou, dit is hem. Of ik ben nog even aan sleutelen, dat is ongoing. Soms verander ik ook nu nog hoor. Dan zeg ik, jongens, laten we toch daar even, weet ik veel, een break of een ander akkoord. Dat blijft.
Ja, dat kan best. Maar is het nou zo dat je, als je die nummers live speelt, dat ongeveer hetzelfde blijft? Of kan het wel zijn dat iemand ineens de geest krijgt en denkt, weet je wat, 4 maten solo is leuk, ik maak er 40 maten van.
Dat mag van mij, zeker. Ja.
En dat ga je niet dan kijken van, waar gaan we naartoe?
Waar gaan we naartoe? Nee, precies. Nee, zolang het interessant blijft, heerlijk.
Maar dan kan het best zijn dat bijvoorbeeld een nummer als Dear Sans ineens geen 7, maar ineens 12 of 20 minuten gaat duren. Of is dat wat overdreven lang?
Dat lijkt me wat lang voor het liedje, maar ik bedoel, theoretisch, als iemand wat te vertellen heeft en het boeiend blijft en de hele band gaat er achteraan. Ja, ik kan daar enorm van genieten inderdaad.
Ja. Nou, nu Pets Tune hebben we de hele tijd al over gehad. Ja. Gaan we nu dan echt naar luisteren.
Het is over live gesproken. Sorry dat ik hier onderbreek.
Nee, ga geen gang.
Dit is ook een feature zit erin live voor Joran. Dat kan wel even. Dat duurt soms wel even hoor.
Als je dat live speelt.
Ja, dat live spelen,
ja, maar ja, dat is juist het mooie, weet je. Ja. En vooral als je dan. Want je hebt van die avond dat je echt de geest hebt, dan moet je het gewoon. Dan moet je er gewoon een gebruik van maken.
Want soms,
niet iedere avond is hetzelfde natuurlijk.
Nee.
Je zou ook wel eens avonden hebben dat je denkt van, nou, ik ben blij dat de nummers er doorheen gejast hebben in de normale tijdsduur. Ja. Dat er niks geks gebeurd is. Want, we gaan er nu echt naar luisteren. We hebben het al een paar keer aangekondigd. Van het nieuwe album van Ed Verhoef, Dear Fathers. Ik kan het niet genoeg zeggen nu. En we weten inmiddels over welke pet het gaat. Pets Tune.